doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zullen zingen het 18e vers van Psalm 119. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En wat er verder volgt uit het 18e vers van Psalm 119, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden u Johannes 3, de versen 1 tot en met 15.
Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls? En weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat we gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 14 en 15 van Johannes 3. Johannes 3, de versen 14 en 15. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zingen wij van Psalm 77 het eerste vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. En het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. De versen 1 en 7 van de 77ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, onze tekst is genomen uit een heel bekend hoofdstuk. Het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Jongens en meisjes, zou je kunnen zeggen waarover het ging in dat gesprek? Het ging in dat gesprek over wedergeboorte en geloof. Wedergeboorte. Wat is dat? We zouden het zo kunnen zeggen dat je een nieuw hart krijgt. En geloof, dat is onlosmakelijk aan de wedergeboorte verbonden. Dat is dat je met je zondige bestaan, met de schuld van je leven, de toevlucht neemt tot Christus, ziet op hem, het verwacht van hem. En die twee dingen, geliefde gemeente, wedergeboorte en geloof, hebben wij allemaal nodig, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. En niet alleen voor de eeuwigheid, ook als het gaat om de avondmaalsgang. Onze tekst zegt: en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zalig door het geloof in Christus. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen prediken wij u twee zaken. In de eerste plaats de verhoogde Christus. En ten tweede de gelovende zondaar. Zalig door het geloof in Christus. In de eerste plaats de verhoogde Christus. Ten tweede de gelovende zondaar. Nicodemus was een wetgeleerde. Hij kende het Oude Testament, maar hij begreep er lang niet alles van. Want ook het Oude Testament spreekt over het ontvangen van een nieuw hart, over het wonder van de wedergeboorte. En daarin had Nicodemus onderwijs nodig. En niet alleen daarin, ook in wat het ware geloof is. Dan gaat de Heere Jezus aansluiten bij datgene wat hij wel weet uit het Oude Testament. Zo begint immers onze tekst. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Die geschiedenis kende Nicodemus wel. Als je hem dat gevraagd zou hebben, dan zou hij dat zo hebben kunnen vertellen. Maar de Heere Jezus gaat hem de diepe betekenis daarvan leren. De slang verhoogd in de woestijn. Wanneer is dat gebeurd? Dat is niet gebeurd aan het begin van de woestijnreis. Maar dat is gebeurd bijna aan het einde van de woestijnreis. Israël is vlak bij de grenzen van het land Kanaan gekomen, maar dan moet het door het land van Edom heen. En de Edomieten verbieden dat. Ze staan dat niet toe. Dan moeten de Israëlieten een ontzaglijk grote omweg gaan maken om toch te komen in het land Kanaan. En als dat zo is, worden ze opstandig. Dat waren ze ook wel eerder geweest, telkens opnieuw. En hier weer. We lezen dat in Numeri 21 vers 5. Het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. En dat zeer lichte brood, dat was het manna, dat manna dat de Heere elke dag gaf aan zijn volk om te eten. Ze walgden ervan. Dat lezen we ook al direct na de wetgeving. Ook toen walgden ze van dat manna. En was dat manna dan niet lekker, jongens en meisjes? Zeker wel. Het smaakt als honingkoeken. Maar het volk van Israël was er toch niet mee tevreden. Ze dachten terug aan het eten dat zij hadden in Egypte. En ze verwijten Mozes en ook God ten diepste dat ze uitgeleid zijn om in de woestijn van honger te sterven. Opstandigheid. Telkens datzelfde eten. We trekken de lijn door. Kan ook onder ons voorkomen dat we gaan denken telkens weer datzelfde woord van God. Telkens weer wet en evangelie. Telkens weer ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat weten we nu zo langzamerhand wel. We willen wel eens wat anders horen. Ander voedsel begeren voor het hart. Dus als we eerlijk zijn, geliefde gemeente, dan kunnen we zomaar niet boven dat volk van Israël uitkomen. En als het ons nou eens tegen zit in het leven, als er voor ons besef grote omwegen gemaakt worden, zijn we dan zomaar zo onderworpen aan de Heere en eenswillend met de weg die Hij gaat in ons leven? Dat zou wel een wonder zijn. Ook avondmaalgangers moeten het dan eerlijk belijden, geneigd tot opstandigheid. Een wonder als die woorden van opstandigheid er niet uitkomen, maar van binnen kan het toch wel leven. Zondige waaroms. En wat doet de Heere dan? Als dat volk murmureert. Wel, dan zendt de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk. En er stierf veel volk van Israël. Slangen. Met een rode kleur. Het leken wel roodkoperen slangen. Die kwamen in het legerkamp van Israël. En zij beten Israëlieten. En wie gebeten werd door zo'n slang, die stierf. Het gif kwam in zijn of haar lichaam. Geweldige koortsen waren het gevolg. En de dood trad in. En als dat nou gebeurt, dan komt het volk tot Mozes. En dan zeggen ze tot Mozes: wij hebben gezondigd. Eigenlijk staat er, we hebben ons doel gemist. We hebben niet geleefd, gedacht en gesproken tot eer van God. Zo kunnen we dat wel even in de mond gebruikt om opstandige woorden te uiten. En dat niet voor het eerst. En nu zeggen ze het. Wij hebben gezondigd. Daar ligt nou direct al een lijn naar het avondmaal volgende week zondag. Er kan volgende week zondag niemand aankomen die zegt dat hij niet gezondigd heeft. Als ik 3 maanden achterom kijk, als u dat doet, als jullie dat doen, wie zou dan kunnen zeggen niet gezondigd te hebben? En het komt aan op de belijdenis van zonde en schuld. Denk aan het avondmaalsformulier. Jezelf verootmoedigen voor God. Dat is nou de werkelijkheid in het leven van echte avondmaalgangers. Telkens weer stof om je te vernederen voor God. Vanwege de dingen die je gedacht hebt. Wat je verlangd en begeerd hebt. Wat je al of niet gezegd hebt. En wat je al of niet gedaan hebt. Ik heb gezondigd. En dan zegt Israël, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben, zonde tegen God en zonde tegen de naaste. Dus zonde tegen de 2 tafels van de wet, ze zijn vanmorgen aan u voorgelezen. Daar blijft de werkelijkheid. En dan het verzoek, bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. En toen bad Mozes voor het volk. Dat wijst heen naar Christus. De grote voorbidder voor zijn kerk. En wat Mozes niet kon, dat heeft de Heere Jezus wel gedaan. Die heeft verlossing en vergeving verworven. Mozes kon daar alleen maar om vragen. Ziende op de offers die gebracht werden. En die spraken van dat ene volmaakte offer. Dat Christus zou brengen. En wat geeft de Heere dan een wonderlijk bevel aan Mozes. Hij moet een koperen slang maken. Opricht op een stang in het legerkamp van de Israëlieten, zodat de Israëlieten die slang kunnen zien, die koperen slang. En die koperen slang herinnerde de Israëlieten aan hun zonde, maar was ook het middel tot genezing. Want als iemand gebeten was door zo'n slang, en hij keek naar die koperen slang op die stang, dan werd hij genezen. Dan bleef hij in leven. Wel, dat is nu het beeld, de geschiedenis die de Heere Jezus gebruikt om Nicodemus onderwijs te geven. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Jezus predikt zijn eigen werk, houdt zijn eigen werk aan Nicodemus voor. Kijk, de wetgeleerden in die tijd kenden wel de aanduiding de zoon des mensen, maar zij verbonden die naam met de profetieën uit Daniël, waar het gaat over de heerlijkheid, de majesteit, de luister en de regering van de zoon des mensen, die grote Davidzoon die plaats zou nemen op de troon van zijn voorvader David. Maar ze hadden er geen zicht in dat de zoon des mensen tegelijkertijd de leidende knecht des Heren is. Dat hij eerst zou lijden en sterven. En daarna pas verheerlijkt worden. Dat hij daarna geplaatst zou worden aan de rechterhand van zijn vader om alle macht te ontvangen in hemel en op aarde. Er staat ook zo'n heel veelzeggend woordje in onze tekst. Moet, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En dat ziet allereerst op de noodzakelijkheid van zijn kruisdood. En in die kruisdood klinkt nu het rijke evangelie door, avondmaalgangers. Heb u zo dat evangelie mogen horen? En mag u zo de komende zondag de dood des Heren verkondigen, die zijn leven heeft afgelegd aan het kruis? Dat moest zo gebeuren. En waarom? Omdat wij schuldige, zondige mensenkinderen zijn. Wij zijn gebeten door de slang in het paradijs. Zo is het gif van de zonde in ons gekomen. En dat gif van de zonde doortrekt ons. Dat leert de Heere Jezus hier. Nicodemus, met al uw eigen gerechtigheid, met al uw goede werken, met al uw inspanningen, kunt u voor God niet bestaan. Buiten het gelovig opzien naar Christus, die verhoogd is aan het kruis, is er geen leven. Dan is er alleen maar het rechtvaardig oordeel van God. Christus laat hier duidelijk horen dat hij moest komen op deze aarde om zichzelf over te geven tot in de kruisdood toe. Want God, geliefde gemeente, is rechtvaardig. Dat is nou ook iets wat je gaat leren als je een nieuw hart van God krijgt. Als je wederom geboren wordt. Dan ga je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Dan denken we niet dat het nog wel wat zal meevallen. En dat de Heere wel genadig zal zijn als wij zo goed mogelijk ons best doen. Nee. Dan gaat de rechtvaardigheid van God spreken. Dat komt hier naar voren. Omdat God rechtvaardig is, moest de Zoon van God verhoogd worden aan het kruis. Want als dat niet gebeurd was, als de zaligmaker niet betaald had voor de zonden en de schulden van Jood en Heiden, dan zou er geen enkele Jood en dan zou er geen enkele Heiden zalig kunnen worden. En dat wordt nu ook hier aan Nicodemus voorgehouden. Uw eigen systeem van goede werken, als die maar voldoende zijn, dat is helemaal mis. Het gaat om het gelovig opzien naar Christus. Gestoken, gebeten, het gif van de zonde in heel ons bestaan. Dat geloven we ook zomaar niet. We denken toch van onszelf dat we nette kerkmensen zijn. En nu is het werk van de Heere Jezus, als de hoogste profeet en leraar, om ons dat te leren. Wordt ook hier aan Nicodemus voorgehouden. U bent eigenlijk net zoals die Israëlieten die door die slangen gebeten waren. Het gif van de zonde bruist in uw hart en leven. En dat is ons allerbeeld. En God kan niet anders dan de zonde straffen. Of aan ons mensenkinderen, of aan zijn zoon. En wat een wonder. Dat is nou het evangelie. Dat God de Vader zijn enige geboren zoon daarvoor heeft overgehad. Niet alleen om naar deze aarde te gaan, maar om voor vijanden zich over te geven. Die rijkdom is nu in Christus te vinden. Wat is er toch veel in hem te zien, in zijn zelfovergave. Dat hij zich overgaf, opdat zondaren die zichzelf aan de duivel hebben overgegeven, verlost zouden worden. Dat hij zich liet binden, opdat zondaren uit de gevangenis van de zonde bevrijd zouden worden en de ware vrijheid zouden leren kennen. Dat hij zich liet veroordelen en dat voor zondaren die de dood over zich gehaald hebben, die Israëlieten, als ze niet keken naar die koperen slang, stierven. En wie wel keek, die bleef in leven. En zo is het nu ook met ons zondige mensenkinderen. Wie niet opziet naar Christus verhoogd aan het kruis, wie tot hem niet de toevlucht neemt, wie het niet van hem verwacht, maar die voortgaat op eigen gekozen weg en die denkt dat het nog wel mee zal vallen, die zal voor eeuwig omkomen. Maar wie mag zien op de verhoogde Christus aan het kruis, die zal zalig worden. Daar heeft de Heere nu voor gezorgd. Zoals de Heere zorgde voor die koperen slang, zo zorgde de Heere dat de zaligmaker op deze aarde is gekomen. De enige en de volkomen zaligmaker, die zaligmaker bij wie zondaren en zondaressen welkom zijn, die nog nooit een zondaar of zondares beladen met zonde en schuld heeft weggezonden, maar die het zegt en ook telkens bevestigt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ik ben verhoogd geworden aan het kruis, opdat er vergeving, opdat er zaligheid, opdat er leven zou zijn. Die slang en Christus lijken in heel veel opzichten op elkaar. Die koperen slang die leek op die slangen die rondkropen in de tenten van de Israëlieten om te bijten. Christus lijkt op ons zondige mensenkinderen. Heeft precies een menselijke ziel en een menselijk lichaam aangenomen zoals wij die hebben, maar zonder zonde. Koper is bestand tegen vuur. De goddelijke natuur van Christus heeft bijzondere kracht gegeven aan zijn menselijke natuur om de toren van God te kunnen dragen. Wat een rijk evangelie mogen we daarin beluisteren. Door het zien op die slang werden de Israëlieten naar het lichaam genezen. Door het zien op de verhoogde Christus is er niet alleen genezing voor het lichaam, maar ook voor de ziel. O, hoe lang, geliefde gemeente, zult u nog bij hem wegblijven? Hoe lang zult u nog voortgaan op uw eigen gekozen wegen? Hoe lang zult u nog verwachten van uw eigen inspanningen? Als er Israëlieten waren, die dachten ik kan met een zalfje ook wel genezen worden, die stierven. En zo is het ook met al datgene wat een mens wil gebruiken om zijn zonde voor Gods aangezicht te bedekken. Het zal niet baten. Christus moest verhoogd worden aan het kruis. En zo alleen is er genezing. Hier al een klein beetje. En eenmaal volkomen. En dat leidt tot de tweede gedachte. De gelovende zondaar. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Wat is dat? Geloven in hem. Wel, denk aan de achtergrond die de Heere Jezus gebruikt om duidelijk te maken aan Nicodemus waar het om gaat. Die Israëlieten, die keken naar die koperen slang, waren ervan overtuigd dat zij buiten dat kijken naar die slang sterven zouden. Zo ligt dat nu geestelijk op. De zaligmaker tekent eerlijk in zijn woord en ook tijdens de omwandeling op aarde hoe het met de mens is gesteld. Buiten het zien op hem, buiten het geloof op hem, ten dode opgeschreven. Immers geestelijk dood. En die geestelijke dood zal, als je de tijdelijke dood sterft, de eeuwige dood betekenen. Wat zei de Heere Jezus aan het begin van zijn omwandeling, vanuit de liefde en de bewogenheid van zijn hart? Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. Wij staan met onze rug naar God toe van nature. En bekering betekent omgekeerd worden. Dat doet God. Hij werkt wonderen tot eer van zijn naam. Hij werkt de waarachtige bekering. Geeft een nieuw hart. Opent de blinde ogen. Dat nieuwe hart krijgt open ogen om te zien. Te zien wie God is. Te zien wie zij zelf zijn. Te zien wie Christus is. Geliefde gemeente. Avondmaalgangers. Weten we daarvan. Wie God is. We zien wie God is aan het kruis. God is rechtvaardig. Hij straft de zonde. Maar God is ook barmhartig. In Christus is er genade en vergeving. En aan het kruis zien we ook dat God lief is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is nou liefde. Dat God het allerliefste wat hij heeft over heeft gehad, tot in de kruisdood toe. Opdat vijanden niet in het eeuwige verderf zouden komen. Christus is aan het kruis in de drieurige duisternis geweest. En heeft het uitgeroep aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is in de helse benauwdheden ingegaan. Om zo de hemelse gelukzaligheid voor vijanden te verdienen. Dat is toch een wonder. Een onbegrijpelijk groot wonder. Wat zou de grote zaak zijn als we zo de komende zondag zouden mogen aanzitten aan de bediening, ziende op Christus verhoogd aan het kruis, die zijn leven heeft afgelegd. In de breking van het brood komt dat toch openbaar. die zijn bloed heeft vergoot in vergieten van de wijn, wordt dat toch onderstreept? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Christus, uit liefde, aan het kruis gegaan, opdat een iegelijk die in hem gelooft. Ja, dat geloof, dominee. Ik heb er nog maar zo weinig van. Ik heb zoveel last van vragen. Van de influisteringen van de duivel. Die wijst op mijn zonden. En dan kan ik het niet ontkennen. Die wijst op de overtredingen die ik begaan heb. En ik moet het toestemmen. Inderdaad, dat is waar. Zie dan op Christus verhoogd aan het kruis. De straf die ons de vrede aanbiedt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dat zien, dat werkt de Heer ook zelf. Niet alleen voor de eerste keer, maar ook telkens opnieuw. Kijk nou eens naar die Israëlieten. Denk daar eens aan terug, jongens en meisjes. Als iemand nou een tent had vlak bij die koperen slang en werd gebeten door zo'n vurige slang en hij keek naar die koperen slang van heel dichtbij, dan werd hij genezen. Maar ook iemand aan de rand van het legerkamp, die heel in de verte, als hij gebeten was, iets zag van die koperen slang, ook die werd genezen. Het gaat maar om het zien, geliefde gemeente. Het zien met ogen van geloof. En die geloofsogen schenkt de Heere in het uur van de wedergeboorte. Om niet alleen te zien wie God is, ook in zijn goedheid, in zijn langmoedigheid. En ook niet alleen om te zien wie je zelf bent in je zondigheid, in je verdorvenheid. Om daar ook telkens opnieuw en al meer aan ontdekt te worden. Maar ook om al rijker en heerlijker te zien. Op het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Al zou je dan maar met een zwakke geloofsblik, met betraande ogen, naar die Christus opzien, dan zul je daar nooit beschaamd mee uitkomen. Als je iets mag zien van dat licht van de zon der gerechtigheid, die in de duisternis wilde ingaan, om licht voor duisterdingen te verwerven. O geliefde gemeente, in hem is werkelijk alles te vinden wat een arme zondaar nodig heeft. Zou je daar dan toch niet gaan zoeken? Zou je daar niet naar gaan verlangen? Want buiten deze levensvorst is er alleen maar de dood. En u betuigde het vandaag opnieuw tot twee keer toe, dat hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En wat wij nou zelf niet kunnen, dat doet God. Hij komt tot ons. Christus die verhoogd is geworden aan het kruis, is nu verhoogd aan de rechterhand van zijn Vader. En dan kom ik terug op de wedergeboorte. Die kun ik omschrijven als geboren van boven. Dat komt uit de hemel. Dat is in de hemel uitgedacht. En de verhoogde Christus heeft het verdiend. En hij geeft het ook. Dat is een wonder. En hoe doet de Heere dat dan? Wel, dan gaat hij niet aan de zonde voorbij. Je kunt dat lezen in Johannes 4 en ook in Johannes 3. Waar dat gif van die slang aan de orde komt. Dat is een duidelijk beeld van het gif van de zonde. Zo bij Johannes 4. Dat gesprek dat de Heere Jezus voert met de Samaritaanse vrouw. En dan werkt hij erop aan dat ze haar zonde leert kennen en belijden. En wat zegt hij dan? Ga heen, roep uw man en kom hier. Ja, dan wordt de zonde blootgelegd in haar leven. Ze is een overtreedster van het zevende gebod. En zo doet de Heere dat. Niet als doel in zichzelf. En ook niet als een voorwaarde waar wij aan zouden moeten voldoen in eigen kracht en door eigen inspanning. Oh nee. Maar dat is nou juist zijn werk als profeet. Om eerlijk met ons zondige mensen om te gaan. Om nou eerlijk te zeggen dat ik niet deug, dat u niet deugt, dat wij allemaal zondaren zijn. Maar dat heeft een doel. Opdat zondaren uitgedreven worden tot Christus. Gelovende zondaren. Het staat ook zo in de oorspronkelijke taal met een werkwoordsvorm die zegt dat geloof dat is er steeds en ook telkens opnieuw. Gelovende. De Heere houdt dus zijn werk in stand. En dat geloof betekent dus niet alleen dat je gelooft in hem in wie verlossing is. Maar dat je er ook van overtuigd bent dat je buiten hem verloren ligt. Kijk, als zo'n Israëliet gebeten was, dan geloofde hij dat hij sterven zou. En daarom keek hij naar die koperen slang op een stang. En zo zijn wij allen gebeten door de slang in het paradijs, door de duivel. We hebben allemaal het gif van de zonde in ons. En denk nou niet, geliefde gemeente, dat dat meevalt. Dat valt echt niet mee. Dat is een ontzettend erge toestand. En dan liggen we onder de toren van God. Maar dat klinkt hier het rijke evangelie. Dat Christus voor zulke zondaren naar deze aarde is gekomen. En dat hij moest lijden en sterven, maar ook moest opstaan. Dan komen we weer terug op die aanduiding zoon des mensen. Inderdaad, na volbrachte arbeid is hij ten hemel gevaren en zit hij nu aan de rechterhand van God zijn vader. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, een ieder, niemand uitgezonderd, ook al heb je nog zo lang gezondigd. Ook al heb je nog zo lang overtreden, dat is nou het rijke evangelie. Als je ziet op hem, met het oog des geloofs, geschonken door God, in het uur van de wedergeboorte, dan zul je leven, niet verderven staat er, dus niet in de eeuwige rampzaligheid komen. Daar is Christus heen gegaan. Dat is nou het rijke evangelie waar Gods woord telkens van getuigt. Hij in plaats van al de zijnen. Maar het eeuwige leven hebben. Eeuwig leven. Wat stel je daarbij voor, jongens en meisjes? Ja, misschien denk je, dan zul je nooit sterven. Dat is ook waar. Dan zul je nooit sterven. Maar eeuwig leven betekent ook heel anders leven dan wij als zondaren doen. leven tot eer van God. En dat begint hier al een klein beetje. De Bijbel zegt het. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Christus gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Bij hem is ontkoming. Bij hem is vergeving. Bij hem is verlossing. En de psalmdichter mocht daarvan zingen en wij gaan er ook van zingen. Het eerste vers van de 30e psalm. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. En uw eer dewijl gij mij uw bijstand bood, mij optrokt uit de diepste nood. En wat er verder volgt uit het eerste vers van psalm 30. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de hongersnood en de droogte in Afrika. De Heere zegene u en uw gaven. Welke Israëlieten keken naar die koperen slang om genezen te worden? Alleen die gebeten waren door die vurige slangen. Er zullen er ook wel geweest zijn die niet gebeten waren. En die hoorden wel van die wonderlijke genezingen die plaatsvonden. Maar zelf hadden ze het niet ondervonden. Die echte verwondering en de ware aanbidding van God vanwege de genezing kenden zij niet. Ja, maar dominee, als we daarvan dan de lijn doortrekken naar ons zondige mensenkinderen, dan kunt u toch niet zeggen dat er ook kerkmensen zijn die niet gebeten zijn door de slang. Inderdaad, Ieder mens, wereldling, kerkmens, wie dan ook, is gebeten door de slang in het paradijs. Maar nu zijn er mensen die daar toch wat gemakkelijk over denken of daar zelfs niks van weten. Het kan zijn dat we denken dat het met onszelf nog meevalt. In een tijd van massale kerkverlating gaan we nog 2 keer naar de kerk. En we lezen in de Bijbel. We bidden. We geven onze gaven voor de nood in de wereld. Voor zending en evangelisatie. Dan zal de Heere mij toch wel genadig zijn. Dat is eigenlijk het standpunt van de geestelijke leidslieden van de meerderheid daarvan. Tijdens de omwandeling op aarde van Christus. Die dachten dat ze de wet wel heel behoorlijk konden onderhouden. En dat ze daarmee toch wel de gunst van God verdienden. Maar nu zegt de Heer Jezus niet tegen Nicodemus, je moet je nog wat verder opknappen. En hij zegt niet, je moet nog meer je best doen. Maar hij zegt, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, van boven geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dus het valt niet mee. Ieder mens, ook Nicodemus, en wij allen, liggen door eigen schuld onder het oordeel van God. Maar, zoals God nu voor verlossing, voor beterschap, voor genezing zorgde in de woestijn, zo zorgt hij daar in veel hogere mate nog voor in het leven van zondaren. Christus gekomen. Kijk, die koperen slang had geen kracht in zichzelf, Christus wel. Die heeft alle kracht. Kracht tot genezing. Zou u bij hem niet zoeken? Ja, maar dominee, ik beleef eigenlijk helemaal niet dat dat gif van de zonde zo kwaad is bij mij. Het valt met mij nog wel wat mee, denk ik. Christus behandelt de mensen eerlijk. Ook vandaag. En dan zegt hij tot iedere onbekeerde, bekeert u. Dus u bent onbekeerd. U reist op de brede weg. U bent op weg naar het eeuwige verderf. En dat is liefde om daar nou mee bekend te maken. Want als dat nou niet zou gebeuren, dan zou je toch zomaar voortleven. O geliefde gemeente, smeek toch dat de ogen daarvoor open mogen gaan. Zoals de Heere Jezus blinden het gezicht gaf tijdens zijn omwandeling op aarde, zo opent hij nog de ogen van blinden, wederbaart. Geeft een nieuw hart. Geeft ogen om te zien wie God is, de alwetende, de rechtvaardige, maar ook de barmhartige en genadige, wie we zelf zijn, de toren van God verdient. Hoor David zingen, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En dan het rijke evangelie. In Christus is er nu genezing. Ook al zou je nog zo van verre staan. Ook al zou je heel in de verte maar een klein glimpje van die verhoogde Christus aan het kruis zien in de prediking van het woord, in de lezing van het woord. Daar gaat kracht vanuit. Een iegelijk die in hem gelooft. Al sta je nog zo ver af. Al is er nog zoveel strijd. Al probeert de duivel het nog zo moeilijk te maken, ook in de week van voorbereiding. Gods woord is de waarheid. Die bloedvloeiende vrouw al 12 jaar lang ziek. Ze hoorde van Christus. Werd getrokken naar hem. Raakte de zoom van zijn kleed aan. En daar ging kracht tot genezing van uit. Zo ook die meelaatse en andere zieken. Die tot de Heere Jezus werden uitgedreven. Ze zijn daar niet beschaamd mee uitgekomen. En dat geldt nu ook geestelijk. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn? Zalig in dat geloof. Dat geloof in de gekruisigde Christus. Die gekruisigd is in plaats van vijanden. In dat geloof te mogen zien op het Lam Gods. Ook de komende zondag. Dat de zonde der wereld wegneemt. In zijn bloed is meer kracht tot reiniging dan in de zonde tot verderf. En ik las het een hele mooie uitdrukking bij een Engelse puritein. Wie met zijn aangezicht naar Christus sterft, zal niet omkomen, maar eeuwig leven. We staan immers met onze rug naar God en naar Christus toe. Maar de Heere werkt de waarachtige bekering. De rug naar de duivel toe. Niet meer zien naar wat de wereld biedt. En niet meer zien op eigen zalfjes en geneesmiddelen. Het niet meer verwachten van de eigen inspanningen en de eigen gerechtigheid. Maar alleen van Christus. Die verhoogd is geworden aan het kruis. En nu verhoogd is aan de rechterhand van God de Vader. En dat geldt wat er staat in vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. En nu deze vraag misschien, geliefde gemeente. Leeft in iemands hart de vraag: heb ik nou wel open ogen? Zie ik wie God is? Wie ik zelf ben, wie Christus is? Wel, als je daar iets van mag zien, dan zie je toch dat er volkomen genezing, volkomen vergeving in het werk van Christus is. Oh, wat een wonder. Hij verhoogt aan het kruis, opdat zondaren eeuwig zouden leven. En dan gaat het er niet om of wij van verre op hem zien of van dichtbij op hem zien. Iemand die in de gevangenis zit en maar een klein raampje in zijn cel heeft, als daar het zonlicht door naar binnen schijnt, dan ziet hij iets van dat zonlicht. Iemand die buiten loopt, ziet veel meer van het zonlicht, maar ook die man in de cel ziet daar iets van. Al is er nog zoveel strijd, al is er nog zoveel storm van binnen, al rijzen daar nog zoveel vragen. Waar gezien mag worden op Christus, al is vanuit de verte. Daar is leven, daar is zaligheid. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ja, dan blijft het werkelijkheid. Dat gif van de zonde blijft aanwezig. Telkens opnieuw. Maar de Heere verwerpt niet Vanwege dat overblijvende gift, wel kan hij tuchtigen, maar hij verwerpt niet. Zijn liefde is een eeuwige liefde. En daarom geldt het ook, opdat een iegelijk die in hem gelooft, in die hoogste profeet, die de weg wijst onder alle omstandigheden, mag u het weten, dat onderwijs door hem, de weg die u telkens gewezen wordt, tegen de zonde onder alle omstandigheden, maar ook de weg van de gerechtigheid, leven naar Gods wil onder alle omstandigheden, dat is een profetische werk. En het is ook zijn werk als profeet om u niet om te laten komen in de vernieuwde en diepere kennis van de zonde, maar het oog te richten op hem als hoge priester, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Wie tot hem mag komen, zal nimmer meer worden uitgeworpen. Is het mij werkelijk wel om Christus te doen? Ken ik werkelijk wel dat geloof in hem? Ja, als je hem niet wil dienen als koning, dan moet ik zeggen dat het niet klopt. Want hij bekleedt een drievoudig ambt. Ook hem te willen dienen, voor hem te willen buigen. En dan tenslotte, geliefde gemeente, voor klein en groot in de genade geldt, dat er bij die verhoogde Christus aan het kruis vergeving is. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we tot tweemaal toe samen mochten komen in uw huis. Op een zondag van voorbereiding op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Gedenk ons in de voorbereidingsweek. Ook als er nog een samenkomst zal zijn. Wilt u het wel maken tot eer van uw naam. Vergeef het zondig en gebrekvolle van deze dag. Wees met ons in de week die weer is aangebroken. Help in alle dingen maatschappelijk en ambtelijk. Ook als daar grote zorgen zijn. U weet van klein en groot, in het midden van onze gemeente, waar medisch gesproken zulke grote zorgen zijn, ontfermt u zich tot eer van uw naam. Bewaar voor gevaren die ons altijd omringen. Gedenk onze vissermannen, als ze uit zullen varen, dat ze weer veilig binnen mogen komen en ook anderen die zich op de gevaarvolle water of wegen bevinden, wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. Dit smeken we alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het zesde vers van Psalm 72, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 72e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.